onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de derde psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het vierde vers van de 40ste psalm, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 40ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, wordt u gelezen uit het tweede boek van Mozes, daarvan het 28ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 30. We noemden u Exodus 28, de versen 1 tot en met 30.
En ieder van u spreekt in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot alle die wijs van hart zijn, die ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aaron klederen maken om hem te heiligen, dat hij mij het priesterambt bedienen. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen, een borstlap en een efod en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. Zij zullen ook het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen nemen en zullen de efod maken van goud, hemelsblauw en purper, scharlaken en fijn getwint linnen van het allerkunstelijkste werk. Hij zal twee samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden waarmee hij samengevoegd zal worden. En de kunstelijke riem zijns efods die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwint linnen. En gij zult twee sardoniksstenen nemen en de naam der zonen van Israël daarop graveren. Zes van hun namen op één steen en de zes overige namen op de andere steen, naar hun geboorten. Naar steensnijderswerk, gelijk men de zegelen graveert, zult ge deze twee stenen graveren met de namen der zonen van Israël. Gij zult ze maken dat ze omvat zijn in gouden kastjes. En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten. zijnde stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Gij zult ook gouden kastjes maken, en twee ketentjes van louter goud, gelijk eindigende, zult gij die maken, gedraaid werk, en de gedraaide ketentjes zult gij aan de kastjes hechten. Gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk des efods zult gij hem maken, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken, en van fijn getweend linnen zult gij hem maken. Vierkant zal hij zijn, en verdubbeld. Een span zal zijn lengte zijn, en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen, een rij van een sardis, een topaas en een carbonkel. Dit is de eerste rij. En de tweede rij van een smaragd, een saffier en een diamant. En de derde rij een hyacint, agaat en amethyst. En de vierde rij van een turkoois en een sardonyx en een jaspis. Zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. En deze stenen zullen zijn met de 12 namen der zonen van Israël, met hun namen. Zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam, voor de 12 stammen Israëls zullen zij zijn. Gij zult ook aan de borstlap gelijk eindigende ketentjes van gedraaid werk uit louter goud maken. Gij zult ook aan de borstlap twee gouden ringen maken, en gij zult de twee ringen aan de twee einden van de borstlap zetten. Dan zult gij de twee gedraaide gouden ketentjes in de twee ringen doen aan de einden van de borstlap. Maar de twee einden der twee gedraaide ketentjes zult gij aan die twee kastjes doen, en gij zult ze zetten aan de schouderbanden van de efod, recht op de voorste zijde van dien. Gij zult nog twee gouden ringen maken, en zult ze aan de twee einden van de borstlap zetten, inwendig aan zijn rand, die aan de zijde van de efod zijn zal. Nog zult gij twee gouden ringen maken, die gij zetten zult aan de twee schouderbanden van de efod, beneden aan de voorste zijde, tegenover zijn voegen, boven de kunstelijke riem van de efod. En zij zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kunstelijke riem van de efod zij. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan de borstlap desgerichts op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren geduriglijk. Gij zult ook in de borstlap desgerichts de Urim en de Tumim zetten, dat ze op het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des Heren ingaan zal. Alzo zal Aaron dat gericht der kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heren.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 2 en 4 van Exodus 28. Exodus 28, de versen 2 en 4, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen, een borstlap en een efod en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, geef dat wij onze afhankelijkheid van u beleven mogen. Anders spreken we het alleen maar uit, dat we zonder u niets kunnen doen. Maar dat het werkelijkheid mag zijn, op de kansel, in de kerk en thuis, of waar we deze dienst ook mee mogen beleven. Gedenk in het vertolken van uw woord, dat het met liefde mag geschieden, met gebed in het hart, om de uitbreiding van uw koninkrijk, maar dat het ook in alle getrouwheid mag plaatsvinden, naar uw woord, naar uw wil. Daartoe is nodig dat gij door uw geest in al de waarheid leidt. Doe het aan deze plaats, doe het ook op Urk, ja overal waar gij uw knechten uitzendt om uw woord te verkondigen. Verlicht het verstand, want anders is het enkel duisternis. Geef woorden om te spreken. Zoudt ge het ook zo willen maken dat uw woord ingang zal mogen vinden in zondaarsharten. Niemand is er die van nature u zoekt, maar gij werkt wonderen tot eer van uw naam. Gij volvoert uw welbehagen, dat staat ook duidelijk in uw woord opgetekend, dat uw Zoon gezeten aan uw rechterhand uw welbehagen doet voortgaan, gelukkiglijk, zodat niemand dat kan tegenhouden, de duivel dat niet keren kan, ook niet in onze tijd en de omstandigheden die wij meemaken, ondanks alles wat er gebeurt, ondanks het feit dat de kerken bijna leeg zijn, ondanks het feit dat het verbod is met veel mensen samen te komen rondom uw woord, gaat gij toch door met uw werk. Doe het ook in het midden van deze gemeente, waar we in het verleden mochten arbeiden, dat uw werk mag voortgaan. Het is nu een vakante gemeente. Dominee Visser heeft hier jarenlang mogen arbeiden. Gij hebt hem dat geschonken, dat ook gegeven aan de gemeente, dat dit zoveel jaren werkelijkheid mocht zijn. Maar nu we zijn aan de morgen van deze uw dag bevestigd geworden in de gemeente van Driebergen en heeft hij vanmiddag intrede gedaan. Gedenk hem daar, stel hem daar tot rijke zegen. Gij weet toch van alle omstandigheden af dat hij het alleen van u mag verwachten, dat er veel gebed voor hem zal mogen zijn. Geef dat ook daar de werken van de duivel verbroken mogen worden en uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Maar dan dragen we ook de gemeente van Barendrecht aan u op met de kerkraad. Kon het zijn, zoudt ge op uw tijd weer een eigen herder en leraar willen geven, de man uws raads. Daarmee zal toch hij goed zijn en ook kerkraad en gemeente goed zijn, als hij mag komen in uw gunst, dat dat inhoud van het gebed zou mogen zijn. En nu smeken wij van u, gedenk ook vanmiddag in het luisteren, dat uw woord tot onderwijs mag zijn. Vertroost waar dat niet gemist kan worden, bemoedig waar dat nodig is, maar waarschuw ook waar zonden liggen, dat er eerlijk gesproken mag worden. Er zijn toch immers maar twee mogelijkheden: of we zijn door genade een onderdaan van die koning die nu gezeten is aan uw rechterhand, de Heere Jezus Christus, of we zijn nog onderdanen van de vorst der duisternis. En geef dat er nog velen uit zijn klauwen gerukt zouden mogen worden, om verbonden te worden aan u, aan uw woord en aan uw dienst. Gedenk hen die dat wonder mogen kennen, die hebben leren buigen voor de Allerhoogste Koning, die de vreze Gods in hun hart hebben mogen ontvangen, die van dood levend gemaakt zijn, die iets of meer mogen kennen van het wonder van de waarachtige bekering, en waar gij in het hart door uw geest hebt gewerkt, het ware zaligmakende geloof. Dan is het toch alleen maar reden om u daarvoor te erkennen, want niemand heeft daar recht op, niemand kan daar aanspraak op maken. Het is toch een onbegrijpelijk groot wonder dat gij daar uw welbehagen omziet naar zondaren die bij u vandaan zijn gegaan in Adam, om nooit meer tot u terug te keren, om nooit meer naar u te vragen. Gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. Gij verlicht het verduisterde verstand. Gij opent het hart dat gesloten is voor u, voor uw woord en voor u. Gij neigt de wil, gij vernieuwt de wil, zodat de vraag wordt geboren: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En gij heiligt ook de levenswandel door de werking van uw geest, die liefde uitstort in het hart, liefde tot u, tot uw woord, tot uw dienst en tot uw wet, zodat uw woord en wet tot een lamp voor de voet en een licht op het pad wordt. Gedenk uw kerk wereldwijd. Wereldwijd worden de gevolgen van het coronavirus ondervonden. Wereldwijd gelden er beperkingen. En dat treft ook het werk van de zending, dat in vele landen nu op een andere wijze gedaan moet worden dan vroeger. Toch gaat gij daar voort met uw werk. Niemand en niets kan dat immers tegenhouden. Het geldt ook het werk van de evangelisatie in en buiten ons land. Kan zelfs zijn dat er onder deze omstandigheden mensen zijn die een dienst meemaken en daardoor in het hart gegrepen worden. Wat zou dat groot zijn als dat ook in ons vaderland werkelijkheid zou mogen zijn. We denken ook aan allen die over ons gesteld zijn, plaatselijk, provinciaal en landelijk. We hebben het vanmorgen gehoord dat er overheden kunnen zijn die niet naar u vragen, die uw woord niet tot richtsnoer nemen, te werk gaan naar eigen inzicht, het niet verwachten van u. En dat moeten we toch ook hier in ons vaderland belijden. Werk een terugkeer tot u en geef dat we vrezen mogen voor het virus van de zonde, dat we toch allen met ons omdragen. En dat zonder uw ingrijpen, dat zonder waarachtige bekering zal leiden naar de eeuwige rampzaligheid, zonder enige uitzondering, want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. We bidden u ook voor de kerk die vervolgd wordt. Daar mogen geen kerkgebouwen zijn. De Bijbel is een verboden boek. Velen zijn van hun vrijheid beroofd. Zoeken in het geheim uw aangezicht. Gedenk hen sterk en bewaar hen voor verloochening van uw naam. Geef gebed voor vervolgers, opdat vervolgers nog volgelingen mogen worden. We bidden ook voor het kerkelijke leven, niet alleen van onze kerken, maar ook daarbuiten, ja wereldwijd. De duivel is altijd bezig om uw werk tegen te staan. Geef dat we daar oog voor mogen hebben, dat het ons op de knieën mag brengen. Waar afwijkingen zijn, waar dwalingen zijn, breng daarvan terug. Waar de waarheid mag zijn, behoud bij die waarheid en zegen die waarheid. Gedenk heel deze wereld waar oorlog wordt gevoerd, waar zoveel vluchtelingen zijn. Kon het zijn, baanwegen, dat zij die gevlucht zijn terug zouden kunnen keren. Gedenk ook daar waar honger is, ook door natuurrampen, sprinkhanen, plagen. Ook daarin wordt de kleinheid, de nietigheid, de afhankelijkheid van ons mensen, kinderen, onderstreept door u. Dat er gebogen mag worden onder u. Dat het gebed tot u de Heere zou mogen opklimmen. Wees ook met uw oude bondsvolk, is dat bijzonder dat deel dat woont en leeft in het land der vaderen. Gij hebt met dat volk op een wonderlijke wijze gehandeld, de eeuwen door. Gij hebt het ook gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Gij hebt je gebracht in dat land. Maar nu is het toch ook voor hen noodzakelijk dat de schriften geopend worden. Want zijn de schriften die getuigen van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Al datgene wat een mens doet in zijn godsdienstigheid brengt geen verzoening teweeg. Brandoffers of offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog even, hebben daarvan gezongen. Er is maar één offer dat voor u kan bestaan, dat is het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Open daar de ogen voor, dat de toevlucht tot hem genomen mag worden, dat zijn onderwijs ontvangen zou mogen worden, dat zijn koninklijke bescherming en regering werkelijkheid zou mogen worden, ook daar onder dat volk en zijn hoge priesterlijke arbeid onmisbaar, noodzakelijk en dierbaar om in te gaan in eeuwige heerlijkheid. We hebben niets verdiend, ook vanmiddag niet. We smeken van u, vergeef het zondige onzezijds. Zie aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in de uitdelging van onze ongerechtigheden uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En het tweede vers, gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 2 van Psalm 145. Aan het einde van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere heeft nauwkeurig voorgeschreven welke voorwerpen er gebruikt moesten worden in de oud-testamentische eredienst. Ook voorgeschreven waar die voorwerpen van gemaakt moesten worden, hoe de tabernakel vervaardigd moest worden, hoe daar het brandofferaltaar moest staan, ook het koperen wasvat, en denk ook aan het heilige. Wat stond er in het heilige, jongens en meisjes? Weet je het? Daar stond het reukofferaltaar. Daar stond de tafel der toonbroden. En daar stond de gouden kandelaar. Allemaal nauwkeurig voorgeschreven hoe dat vervaardigd moest worden, de maten, en denk ook aan het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, daar stond de ark, met de wet erin, de 10 geboden, heenwijzend naar Christus, net als al die andere voorwerpen die in de tabernakel gebruikt moesten worden. Zo werd aan Israël de Christus gepredikt, maar niet zonder zonde en zonder ongerechtigheid, want als zo'n brandoffer verteerd werd door het vuur, dan laat dat zien wat iedere Israëliet heeft verdiend. Hij heeft verdiend verteerd te worden door het vuur van Gods toren. En nu was het wonder dat niet die Israëliet door vuur verteerd werd, maar dat dat brandoffer door vuur verteerd werd. Ja, dat was alleen een wonder voor de Israëliet die het mocht beleven. Ik heb dat verdiend. Voor anderen was het alleen maar een indrukwekkend schouwspel. Nu een vraag, geliefde gemeente. Hebben wij ingeleefd de toren van God verdiend te hebben? Dat we het ons waardig hebben gemaakt dat het vuur van Gods gramschap ons zou treffen. Dan alleen wordt het een wonder nog te mogen leven. Dan alleen wordt het een wonder dat de Heere de weg der verlossing heeft uitgedacht in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die de wet des Heren droeg in zijn ingewand. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Het was zijn spijze te doen, de wil van zijn Vader, ook in lijden en sterven. Zo heeft God gezorgd voor verlossing, voor verzoening, voor vrede, voor zaligheid, en dat voor een volk dat in Adam hem verlaten heeft, dat nooit uit eigen beweging tot de Heere zou terugkeren, wat alleen plaatsvindt als Gods geest gezonde van de hemel zaligmakend gaat werken in harten en levens van wetsovertreders. En ook de hoge priester. Hij moest arbeid doen. En hij moest dat doen in kleding door de Heere voorgeschreven. In die hoge priester zien wij het leven en de arbeid van Christus getekend. Als we zo'n hoofdstuk lezen, waarvan u een gedeelte is voorgelezen, ik zou dus 28, dan zeggen we, nou ja, dat zijn wel mooie kleuren en die hoge priester zag er indrukwekkend uit. Maar dan verstaan we niet wat dat allemaal betekent. Daarom een goede zaak, geliefde gemeente, om daar aandacht aan te besteden. De kleding van de hoge priester. We lezen daarvan in de versen 2 en 4 van Exodus 28, onze tekst. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen, een borstlap en een efod en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. De kleding van de hoge priester. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats de efod. Ten tweede de borstlap. En ten derde de overige kleding. De kleding van de hoge priester. In de eerste plaats de efod. Ten tweede de borstlap. En ten derde de overige kleding. Ja, die efod. Wat is dat nu eigenlijk voor een kledingstuk? Dat is een kledingstuk dat uit twee delen bestaat. Een deel dat aan de voorkant van het lichaam wordt gedragen. En een deel dat aan de achterkant van het lichaam gedragen wordt. Aan de beide zijkanten is het open. En die twee onderdelen van die efod zijn bovenop de schouders aan elkaar verbonden. En zo moest de hoge priester die efod dragen waarvan Exodus 28 spreekt. Zij zullen ook, zo lezen we in vers 5, het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen nemen. En zij zullen de efod maken van goud. Allereerst was er in dat kledingstuk goud verwerkt, gouden draden, goud. Een edel metaal. Heel erg duur. De uitleggers wijzen erop dat dat ziet op de godheid. Dus de goddelijke natuur van Christus wordt daarmee afgebeeld. En weten we, geliefde gemeente, waarom Christus waarachter God moet zijn? Uit kracht van zijn godheid heeft zijn mensheid in een korte tijd een straf kunnen dragen die net zo zwaar was als de eeuwige straf. Wat een prediking ligt er dan in dat goud al opgesloten. Als de Heere Jezus Christus geen God zou zijn, dan zou hij nooit in een korte tijd een straf kunnen dragen die gelijk staat aan de eeuwige straf. Dan zou er voor niemand zaligheid zijn. En niet alleen goud, hemelsblauw. Dat hemelsblauw wijst op de goddelijke herkomst van de zaligmaker, de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Hij is uit de hemel neergedaald op deze aarde, om in de weg van gehoorzaamheid aan al de geboden van God, en om in de weg van lijden en sterven de zaligheid te verwerven. O geliefde gemeente, als dat niet gebeurd was, wanneer de Zoon van God van eeuwigheid zich niet bereid had verklaard die weg te gaan, en wanneer hij daadwerkelijk in Bethlehem geboren was, dan zou er geen zaligheid zijn. Dan zou er niemand behouden kunnen worden. Dat is een veroordelende prediking voor ons mensenkinderen. Wij hebben de eeuwige rampzaligheid verdiend. Een afsnijdende prediking voor mensenkinderen die betrouwen op godsdienstige zaken, zoals we dat vanmorgen nog zagen, die betrouwden op de tempel en niet op hem die afgeschaduwd werd in de tempel, die gepredikt werd in de tempel in al de offers die gebracht werden. Hoe staat bij ons? Zijn alle wegen afgesneden? Alle wegen om via zelfverbetering, via godsdienstigheid op te klimmen naar de hemel, om als een helwaardige het te gaan verwachten van hem die de helse smarten wilde ingaan en is ingegaan om de hemelse gelukzaligheid voor helwaardigen te verwerven. Hemelsblauw. En dat blauw is ook een symbool van trouw. De Heere is trouw. De zaligmaker is trouw. Hij heeft gehandeld naar zijn woord. En hij vervult zijn beloften. De beloften aan de discipelen gegeven. Denk aan de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, waar we kort geleden bij stil hebben mogen staan op de Pinksterdagen. Die Geest is gekomen op het aanhoudend, ootmoedig smeekgebed. Gekomen. Want de zaligmaker is trouw. Ook trouw in de bewaring die hij betoont aan klein en groot in de genade. Het is waar en hij maakt het waar. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wordt er aan u gerukt? Heb u last van de duivel? Bestrijde Satan u? Wat is het dan rijk als de Heere spreekt in het hart? En zij zullen niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij is de goede herder. Hij waakt over zijn kudde hemelsblauw. Purper, dat is de kleur die door koningen gedragen werd. Een hele dure stof werd daarvoor gebruikt. De purperslak, daar won men wat kleurstof uit. En uit die dure kleurstof werden koninklijke klederen versierd. En dat wijst nou op hem die de koning der koningen is. De allerhoogste majesteit. Ja, tijdens zijn omwandeling op aarde is er met zijn koningschap gespot. We lezen dat in Matteüs 27. Daar wordt het hem spottend toegeroepen. Wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebben de namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En boven het kruis was geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. En zelfs aan het kruis heeft hem gespot. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En wij zullen hem geloven. Wel, hij is opgestaan ten derde dagen. uit graf en dood. Hij is de koning die de duivel, de zonde, de dood en het graf heeft overwonnen. En als koning is hij ten hemel gevaren. En hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En als koning vestigt hij zijn heerschappij in harten en levens van zondaren en zondaressen. Bijzonder, op de Pinksterdag, daar wordt hij koning in het hart van 3000 zondaren. Dat is een wonder geweest. Dat heeft Petrus niet gedaan. Dat heeft Christus gedaan. Door woord en geest. Getroffen, verslagen in het hart. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Om de welverdiende straf te ontgaan. Om vergeving van zonden te ontvangen. Om zalig te worden. Zijn heerschappij gevestigd. En waar dat gebeurt, kan de duivel het nooit meer ongedaan maken. En dan komt de vraag op mij, op u, op jullie af, ook thuis. Dienen wij deze koning? Is hij koning geworden in ons hart en leven? Zoals op deze wereld komen is dat niet het geval. Dan heerst de Satan. We buigen voor hem. We zijn slaven van hem. We denken wel vrij te zijn, maar dat is niet zo. En het virus van de zonde, wat ik ook al aanhaalde in het gebed, zal leiden en brengen in de eeuwige rampzaligheid. Doortrokken van de zonde. Dat is de werkelijkheid. Maar deze koning is de Almachtige. En niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods geest zal het gezien. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Koning, deze koning te mogen aanbidden. Deze koning te mogen gehoorzamen. Die tegelijkertijd ook de grote hoge priester van het Nieuwe Testament is. Scharlaken. Hij heeft zijn bloed gestort. En dan geldt het van al Gods kinderen. Al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. Wanneer we zo, geliefde gemeente, maar iets zeggen van de kleuren die gebruikt moesten worden in die efod, dan ligt daar een ontzaglijk rijke prediking in. Het heil, de zaligheid, komt alleen bij God vandaan. Aaron vertoonde als hoge priester een voorafschaduwing van die grote hoge priester van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus. En dan staat er van die efod, hij zal 2 samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden, waarmede hij samengevoegd zal worden. Dus hier op de schouders banden, waardoor de voor- en de achterkant van dat kledingstuk bijeengehouden werden. En dan lezen we in vers 8, en de kunstelijke riem zijns efods die op hem is, zal gelijk zijn werk van hetzelfde van goud, hemelsblauw purper, scharlaken en fijn getwerend linnen. Diezelfde kleuren. En dat fijn getwerende linnen, daar moeten we ook nog iets van zeggen. Wit. Wit is het teken van reinheid. De zaligmaker is zonder enige zonde. Zulke hoge priester betaamt ons heilig onnozel. Onbesmet, geen kwaad, geen enkele ongerechtigheid. afgescheiden van de zondaar en hoger dan de hemelen geworden. In die hoge priester ligt nu de zaligheid voor al Gods kinderen. En wit is ook het teken van de overwinning. Hij is de ruiter op het witte paard. We hebben daarvan gezongen. Die pijlen afschiet in het hart van zondaren en zondaressen. Pijlen gedoopt in zijn dierbaar bloed. En die pijlen schieten niet dood, die schieten levend. Dan wordt er leven gewerkt, wat er voor die tijd niet was. En dat leven dat de Heere werkt, houdt hij ook zelf in stand. Ook daarin krijgt die kleur wit zo'n diepe betekenis. De Satan kan het werk van God in hart en leven nooit meer ongedaan maken. Ja, er kan soms grote vrees zijn dat de duivel nog eenmaal de overhand zal gaan behalen. Als je in duisternissen wandelt door eigen schuld, wat kan het dan niet bang worden? Maar die koning is trouw. Denk aan dat hemelsblauw. Hij houdt vast waar de zijnen loslaten. Denk eens aan Petrus, de drievoudige verloochening. Hij hield los, maar de Heer hield vast. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dat is ook de arbeid van die hoge priester in hemelse heerlijkheid. Hij bidt voor al de zijne. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat houdt dus ook in dat hij bidt dat ze nooit de definitieve nederlaag zullen lijden tegenover de vorst der duisternis. Want ze zijn zijn eigendom. Fijn getwerend, linnen getwerend, dat betekent gedraaid. Als je een dik touw hebt, dan zie je dat er verschillende dunnere touwen in elkaar gedraaid zitten wel. Dan moet u er ook aan denken, fijne witte draden door elkaar met elkaar gedraaid en zo tot een sterke band geworden. En dan staat erbij in vers 9, gij zult twee sardonikstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. Een sardoniksteen op de linkerschouder. Een sardoniksteen op de rechterschouder. En in allebei die stenen 6 namen van de stammen van Israël gegraveerd. Ook daar ligt een rijke prediking in. Denk aan de profetie van Jesaja. En de heerschappij is op zijn schouder. Dus Christus is de Almachtige. Dat komt daarin naar voren. En zoals God het volk van Israël gedragen heeft op zijn schouder, als het ware de eeuwen door, zo draagt Christus zijn kerk de eeuwen door. De heerschappij is op zijn schouder. En denk ook eens aan dat verloren schaap. Dat werd opgezocht door de goede herder. En wat doet die goede herder dan? Als die herder dat schaap heeft gevonden, drijft hij dat schaap dan met een stok voor zich uit en slaat hij dat schaap? Nee, dan neemt hij het op zijn schouder. Wat een liefde voor dat afgedwaalde, zondige schaap. En dan die riem nog, waar we al iets van gezegd hebben, die uit dezelfde kleuren bestaat als die efod. Ook daar ligt een rijke prediking in. Denk aan Jesaja 11 vers 5, daar staat, want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. Gerechtigheid, wat is dat? Dat is dat de Heere geeft wat hij belooft. Hij handelt naar zijn woord. Hij gedenkt al de zijnen. En dat ligt nu vast in het borgwerk van Christus. Hij vervult zijn beloften. En de waarheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. De waarheid. En dat is dat eigenlijke woord in de oorspronkelijke taal. Dat betekent zekerheid. Vastheid. Je kunt erop aan. Ons woord amen. Daar klinkt hetzelfde in. Door het zal waar en zeker zijn. Vast en zeker zijn. De Heere houdt zijn eigen werk in stand. Die gordel. Ja, die moest een soldaat gebruiken. Als hij de strijder ging zijn klederen wat opschorten. Nou, zo laat het zien. Hier is die held. Die de overwinning heeft behaald. En die zijn overwinning gestalte geeft. In het leven van zijn volk en kinderen. En hen behoudt bij het leven. Twee sardoniksstenen. En zo moest die hoge priester de efod dragen. Maar niet alleen de efod. Ook de borstlap, ook daar willen we nog wat van zeggen. We lezen dat in vers 15. Gij zult ook een borstlap des gerichts maken van het allerkunstelijkste werk. Gelijk het werk des efod zult gij hem maken van goud, hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn getwirrend linnen zult gij hem maken. En die borstlap, die moest de priester op zijn borst dragen. Vierkant zal hij zijn en verdubbeld, dus dubbel gevouwen. Dan ontstond daar dus een voorwerp waar je iets in zou kunnen doen en met je mee zou kunnen dragen. Een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. Een span, dat is halve L, ongeveer 25 centimeter. En op die borstlap 12 stenen. Met de naam van één stam. Dus 12 namen en 12 stenen. 12 onderscheiden edelstenen. 12 verschillende stammen. De ene stam echt niet precies gelijk aan de andere stam. Maar wel waren zij hierin gelijk. Dat de Heere waakte over het ganse volk. Over al die 12 stammen. De hoge priester droeg die 12 stammen op zijn hart. En zoals die sardoniksstenen ter gedachtenis waren, zo is het ook met die stenen in de borstlap. De priester was zich er altijd van bewust, als het goed was, dat hij het volk vertegenwoordigde. En dat hij ten bate, ten goede van het volk, zijn dienstwerk moest verrichten. En die hoge priester, die ging eenmaal per jaar in het heilige der heiligen. Maar Christus, de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, is de hemel ingegaan. Het heilige der heiligen bij uitstek zouden we kunnen zeggen. Nadat hij zijn arbeid op aarde volbracht heeft. Het offer van zijn leven heeft gebracht. En zijn bloed heeft gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En u is niet één kind van God gelijk aan het andere kind van God. Denk aan die verschillende stenen. Maar die stenen hadden toch allemaal wel een bepaalde schoonheid. Dus er is onderscheid in de daadwerkelijke zonden die er bedreven worden. Er is onderscheid in de uitleving van het kwaad. Er is geen onderscheid in de afkomst van ieder kind van God. In zonden ontvangen en geboren, daarin zijn ze gelijk. Onbekwaam van zichzelf tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En ze zijn ook hierin gelijk, dat de Heere zich over hen ontfermt, maar dat kan op verschillende leeftijden gebeuren. En het leven der heiligmaking schittert bij de een op deze wijze en bij de ander op een andere wijze, ook afhankelijk van de omstandigheden waarin zij verkeren. De borstlap. En die borstlap, die wordt ook wel genoemd de borstlap van het gericht. Daar wordt niet mee bedoeld dat de hoge priester vonnis velt in bepaalde zaken. Dat betekent wel dat de hoge priester in zaken die heel belangrijk zijn raad vraagt aan de Heere. En vandaar dat er sprake is van de Urim en de Tumim. We lezen daarvan in het 30e vers. Gij zult ook in de borstlap des gerichts de Urim en de Tumim zetten, dat zij op het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des Heren ingaan zal. Alzo zal Aaron dat gericht der kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heren. Als daar problemen waren, als Aaron het niet wist, dan moest hij daarmee tot de Heren gaan. En dan zou hij van de Heere raad en wijsheid ontvangen om op de juiste wijze te handelen. Dat wordt hier bedoeld, Urim en Tumim. Letterlijk betekent dat lichten en volkomenheden, lichten. Ja, de mens weet de weg van zichzelf niet. Hij heeft tegen het licht en voor de duisternis gekozen. En ook Aaron kon voor vragen komen te staan waar hij het antwoord niet op wist. En dan moest hij tot de Heere gaan, die enkel licht is. En die licht geeft, licht verspreidt op de levensweg, die onderwijs geeft, Urim en Tumim. Lichten, hebben we dat onderwijs ook nodig, geliefde gemeente? Dat onderwijs door woord en geest. Dat onderwijs door Christus, die niet alleen hoge priester is, maar die ook de hoogste profeet en leraar van zijn kerk is. Wijs mij de weg. Want als eigen wegen bewandeld worden, dan gaat het mis. Dan is het niet tot eer van God. Maar waar Gods weg bewandeld mag worden, daar zal de Heer zijn gunst en nabijheid doen ervaren. Christus, het licht der wereld, die licht verspreiden wil onder Jood en Heiden, die ook maakt dat de zijnen bij het licht van Gods woord mogen wandelen. Lichten en volmaaktheden. Ja, dat ziet ook op de volmaaktheid die er is in Christus in alle opzichten. Zijn offer is volmaakt. Zijn gehoorzaamheid is volmaakt. Zowel zijn dadelijke gehoorzaamheid, dat betekent de gehoorzaamheid aan al de geboden van God, en ook zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dat betekent dat hij in de weg van lijden en sterven nooit opstandig is geweest, zich altijd volkomen heeft overgegeven aan de wil van zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De drinkbeker van Gods toren gewillig gedronken tot de laatste druppel toe. Volmaakt in zijn wijsheid. Volmaakt in zijn gerechtigheid. Daar mankeert helemaal niets aan. En is dat geen wonder, geliefde gemeente? De mens deugt totaal niet. Al zijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En dat gaat de Heere ook leren, om het daar niet van te verwachten, maar om het alleen te verwachten van de gerechtigheid van Christus. Denk aan dat bekende gedicht van McCheyne. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Buiten die gerechtigheid alleen maar het oordeel. Zijn heiligheid is volmaakt. Zijn verlossing is volmaakt. Hij verlost uit de banden van de vorst der duisternis. Hij verlost uit de ergste slavernij die er maar denkbaar is. Daar wordt veel over gesproken in onze tijd. De afschaffing van de slavernij. Nou, ook in Nederland zijn nog heel wat slaven, hoor. En dan denk ik aan de vrouwen die zichzelf verkopen om geld. In onze grote steden, ook daarbuiten, is dat geen slavernij. Men zit daar niet vrijwillig. Kinderarbeid. En de ergste slavernij, dat is de slavernij der zonde. En zo komen we allemaal op deze wereld. En we denken dat we vrij zijn. Maar we zijn slaven. Als de Heere gaat werken, dan gaan die banden knellen. We kunnen zelf die banden nooit losmaken, maar het is die koning die de overwinning behaald heeft op de vorst der duisternis, die die ketenen gaat losmaken en die iets van de vrijheid gaat schenken die hij zelf heeft verworven doordat hij zich liet binden, doordat hij die weg is gegaan tot het allerlaatste toe en het uitriep. Het is volbracht. Opdat er verlossing zou zijn voor al Gods volk en kinderen, lichten en volmaaktheden. En wat dat nu precies is geweest, ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat heeft de Heere ons niet geopenbaard in zijn woord. Ook in de Joodse overlevering kom je definitieve antwoord daarop niet tegen. Urim en Thummim in die borstlap. En zo laat Aaron als hoge priester ons zien de arbeid van die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. En dan denk ik nog even aan dat blauw, dat hemelsblauw van hemelse afkomst, maar ook trouw. De Heere, die de koning der kerk is, zal nooit de val van zijn kinderen gedogen. En we gaan daarvan zingen het 7e vers van Psalm 89. Wat besluit met deze regels? Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Thank you. derde gedachte, de overige kleding. Niet alleen een efod, niet alleen een borstlap, ook de mantel van de efod. En daar lezen wij van in het 31ste vers. Een mantel, ook die moest vervaardigd worden. Ge zult ook de mantel des efods geheel van hemelsblauw maken. Weer die hemelse afkomst van Christus. Weer wordt zijn trouw aan ontrouwen onderstreept. En die blauwe mantel werd dus gedragen onder de efod, tot bijna op de voeten. En dan lezen we vers 33. En aan zijn zomen zult gij granaatappelen maken, van hemelsblauw en van purper en van scharlaken aan zijn zomen rondom. Weer diezelfde kleuren die we ook tegenkomen in de tabernakel. De toegangspoort ook tot de voorhof van de tabernakel. Ook daarin zijn die kleuren te vinden. En ook hier opnieuw. En dan niet alleen die granaatappelen, maar ook nog gouden schelletjes staat hier rondom tussen dezelfde. Dus om en om een granaatappel en een gouden schelletje. Zo kon het volk van Israël horen als de hoge priester zich verplaatste om zijn arbeid te gaan doen. Kolbrugge en Calvijn verbinden die gouden schelletjes met de prediking van het woord. De prediking van wet en evangelie. Christus heeft op volmaakte wijze gepredikt. Dat ligt daarin opgesloten. En nog draagt hij er zorg voor dat het woord uitgaat, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Beseffen we dat, beleven we dat, geliefde gemeente. En smeken we zo om de leiding van Christus in het leven van ambtsdragers, bijzonder in het leven van herders en leraars, dat zij een zuivere verkondiging mogen laten horen, dat zij geleid mogen worden in de waarheid, telkens opnieuw en ook al meer. De overige kleding. Een tulband ook, met een gouden plaat, dat staat in het vervolg van dit hoofdstuk. En die gouden plaat, daar staat op de heiligheid des Heren. En die gouden plaat aan de voorkant van die hoed, van die tulband, zouden wij zeggen, bevestigd. En waarom? Wel, daar staat in vers 38, en zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, opdat Aaron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben in alle gaven hunner geheiligde dingen. En zij zal gedurig aan zijn voorhoofd zijn, om hen lieden voor het aangezicht des Heren aangenaam te maken. Wat is dat nou, wat Aaron daarmee dragen moest? Het staat hier immers zo, dat er nog onheiligheid is in de heilige dingen. De ongerechtigheid der heilige dingen. Nou, dat is de oneerbiedigheid bijvoorbeeld in de Bijbel lezen. De onoplettendheid, gedachteloos voortlezen, zonder een indruk van Gods heiligheid en majesteit gaan bidden, jezelf voornemen ernstig en eerbiedig alles aan de Heere voor te leggen in het gebed. En de gedachten worden toch weer afgeleid. Er schiet een hele zondige gedachte door hoofd en hart. Dat komt door de zondigheid waar Gods kinderen heel hun leven mee te strijden hebben. En ook daar is verzoening voor nodig. De ongerechtigheid der heilige dingen. Ook daarin is verzoening in het werk van Christus te vinden. De hoge priester van het Oude Testament laat zien wie de grote hoge priester van het Nieuwe Testament is. En dan nog één gedachte, geliefde gemeente. Die borstlap werd op de borst gedragen. Op het hart. Het hart van Aaron moest uitgaan naar die 12 stammen. In het hart van Aaron diende liefde te leven tot die 12 stammen. Dat was bij hem niet volmaakt. Maar wat bij Aaron onvolmaakt is geweest, is volmaakt bij Christus. Hij draagt zijn kerk op het hart. Niet alleen op de schouders. Dus hij beschermt die kerk niet alleen met zijn almacht. En hij draagt die kerk niet alleen op zijn schouders als ze afgedwaald zijn en teruggebracht worden. Maar hij draagt ze ook op het hart. Daar is liefde en toegenegenheid. En hij draagt ze op het hart ook nu. Nu hij zit aan de rechterhand des Vaders. En hoe blijkt dat wel? Op de hemelvaartsdag is hij met zegenende handen ten hemel gevaren. Die handen prediken: ik heb vergeving, verzoening verworven. En die handen die prediken: daardoor blijft mijn kerk en blijven mijn discipelen onder Gods zegen op deze aarde, terwijl ik ten hemel vaar. Ik blijf aan u denken. Ik zal met u zijn al de dagen tot de voleinding der wereld. Ik zal uw arbeid zegenen. Hoe bijzonder is dat gebleken op de Pinksterdag. Ik zei er al iets van. De arbeid van Petrus bijzonder gezegend. En ook daarna. Hij draagt al de zijnen op het hart. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. Hij bidt voor hen. Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Daar staat geen amen achter. Dat gebed gaat door. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En dat gebeurt ook. Ze zijn in de eeuwigheid aan Christus gegeven. In de tijd heeft hij de prijs voor hen betaald, gekocht met zijn dierbaar bloed. Ze zijn zijn wettig eigendom. En hij eist dat wettig eigendom ook op. Hij is het die ze zaligt. Hij zoekt hen op in de diepte der verlorenheid. Hij verbreekt de banden met de vorst der duisternis. Legt banden aan hem. En hij draagt ze op het hart. Schenkt telkens opnieuw zijn liefde. Ook als er soms tuchtiging noodzakelijk is. Ook dat kan gebeuren. Door eigen schuld in het donker gekomen. En dan stelt de Heere de zonde ordentelijk voor ogen. Opdat in die weg de schuld beleden zou worden. De schuld ook vergeven zou worden. En de liefde van die herder opnieuw ervaren zou worden, o geliefde gemeente. Wat zou het toch ontzettend en aangrijpend zijn, wanneer u voor eigen rekening blijft voortleven. Dan staan we buiten deze hoge priester. Buiten zijn almacht in die zin, dat die almacht die de werken van de duivel verbroken heeft in het hart. Dan worden we ook niet op zijn hart gedragen. Maar dan volgt het oordeel. We zijn nog in het heden der genade. Val die koning te voet, smeek een onderdaan van die koning te mogen worden. Een leerling van die hoogste profeet en leraar. En smeek als een arme verloren helwaardige zondaar de toevlucht te mogen leren nemen tot zijn hoge priesterlijke arbeid. Alleen daarin ligt de verlossing. En hij houdt trouw tot in der eeuwigheid. Al wordt het dan sterven, dan geldt het. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan maakt deze koning het waar, ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat gij schonkt op deze uw dag. Al waren het dan heel bijzondere omstandigheden die we meemaken. Geef dat deze omstandigheden een middel mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk deze gemeente met haar kerkenraad, waar we in het verleden mochten wonen en arbeiden. We dragen ze aan u op en nogmaals smeken wij van u. Kon het zijn dat ook hier weer een eigen herder en leraar zou mogen komen. Wees met ons in de week die is aangebroken. Help bij alle dingen. Gedenk de kinderen die naar school gaan. Ook als het gedeeltelijk is de wat oudere kinderen, de jeugd van de gemeente. Als er zorgen zijn over het werk, dat het ook aan u zou mogen verbinden, mocht uitdrijven tot u in de binnenkamer, om alles aan u de Heere voor te leggen. Zegen de ambtelijke arbeid die verricht mag worden. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wil boven alle dingen bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Het 14e vers van Psalm 73. ontvangt nu hier en thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.